plaats. God is inderdaad goed. Amen. Wij dienen een goede God. Een liefdevolle Vader. En aan het begin van dit seizoen, de scholen zijn weer begonnen, willen we ook voor onze kinderen bidden. Wij noemen dat vaak kinderzegening. Zegenen van onze kinderen. Ja, wij kunnen ze niet zegenen. Trouwens, we kunnen ze wel zegenen. Als je begrijpt wat zegenen betekent. Zegenen betekent letterlijk, in het Grieks is eulogein. Eu is goed, EU, goed. EU is niet altijd goed, maar nu wel, betekent het wel. En logo, hè, logopedie, dat kennen we wel, logo, is spreken. Eulogein. Dat is goed spreken over. Als ik jullie vertel dat ik een hele lieve vrouw heb, en dat is waar, dan spreek ik goed over mijn vrouw. En dan zegen ik, letterlijk betekent dat zegenen. Als God alles heeft geschapen, dan zegt hij, het is goed dat je er bent. En God zegende, God zegent alles wat hij heeft gemaakt. Hij zegent het. Daarom geloven wij in het zegenen van onze kinderen. Dat lees je ook in de bediening van Jezus. Als hij op aarde is, dan komen de gezinnen, die komen bij Jezus en dan vragen ze, Jezus, wilt u mijn kind zegenen? En hij doet dat graag. Hij zegent ze ook. De discipelen die hadden een andere agenda. Die dachten, ach, die kinderen ook altijd, wat een kabaal. Ga eens even naar de kant. Hier is Jezus, die heeft belangrijker werk te doen. Maar dan neemt Jezus een kind en die plaatst hij in het midden. En dan zegt hij, als jullie niet worden als de kinderen, dan snap je er niks van. Dan kun je het koninkrijk van God niet eens begrijpen, niet eens binnengaan. Dus, Jezus heeft alle tijd voor onze kinderen. Daarom is het ook zo mooi dat de kinderen erbij zijn. In alle leeftijden. Welke leeftijden hebben we allemaal? Een paar weken? Een paar maanden? Een paar jaar? Verschillende leeftijden, hè? Dus wij willen het als volgt doen. Misschien kunnen de kinderen gewoon naar voren komen en willen we ze echt zegenen. Ik wil vragen of Martijn gewoon nog rustig iets op de piano of de gitaar gewoon even iets wil spelen. En dan willen we ook als leiders van de gemeente, we noemen dat LBT, leiderschapsbedieningenteam. Wij zien het als een dienstbetoon, als een bediening. En leiderschap is ook een bediening. Willen we graag voor al onze kinderen bidden. Niet een uitgebreid gebed uitspreken, maar wel een zegening. Dat ze gezegend zijn thuis, dat ze gezegend zijn nu het seizoen weer is begonnen. Want u laat mij nooit alleen. Soms zijn er mensen zo alleen. Soms zijn ook kinderen alleen. Maar Jezus laat je niet alleen. Hij is bij je. En daarom willen we onze kinderen zegenen. Dus ik stel voor, kom naar voren. En ook het LBT wil ik vragen om naar voren te komen. Ga hier staan voor. En dan willen we al onze kinderen willen we zegenen. Ja, we nemen daar even rustig de tijd voor om de kinderen de handen op te leggen. Oké.
Nagek en Ganek, jullie mogen naar voren komen. We mogen afscheid van jullie nemen, van de kinderkerk. God is goed. Opa Stjopa is weer thuis, waar we als gemeente heel erg dankbaar zijn. En wat is nog allemaal gebeurd de afgelopen maand?
Ja. Eliane.
En opa is hoe oud geworden?
65.
Ja. En opa en oma zijn 25 jaar voorganger. En wat is nog meer goeds gebeurd?
Emily is jarig geweest.
En papa was? Ja, pastor heel goed, Rema. 10 jaar pastor in onze gemeente. Ja, een feestmaand. En jij neemt afscheid. Dat is ook een feestelijk gebeuren. Ja? In de Bijbel, daar lees je als je dan 12 jaar bent, dat is een Bijbelse gebeurtenis, dan word je in de volwassenwereld opgenomen. Dan ben je geen kind meer. Maar, ja, je wordt een echte tiener en je bent heel muzikaal. Je kunt goed de toetsen spelen, hebben we vaker gehoord op de kidspraise. Van basketbal ben je goed in, vind je leuk. En je houdt ervan ook om praktisch aan het werk te gaan, hè? Met Omwatan en met opa Stjopa. Die zijn ook heel handig. Nou, allemaal hele goede dingen die God jou gegeven heeft. En we mogen je ook een Bijbel geven. En we hopen dat je heel veel plezier in mag hebben. En deze stoere jongen gaat ook naar de tieners. Jij bent ook goed in de toetsen, hè? Heel muzikaal. Ook op de kidspraise. En hij doet ook een heel stoer gevechtsport met een heel moeilijke naam.
Tang Soudo.
Huh? Sudoku. Ah, Leonard maakt een grapje. Nou, jij kunt ook goed leren. En je gaat samen met Ganik ga je ook naar het Gomarus College. En we wensen je ook heel veel succes en heel veel zegen. En dat je ook het woord van God mag tot je nemen en lezen. En opgroeien tot een man van God. Ja, zoals jullie Armeense volk bekend staat, als het volk van God ook.
Ik wil nog kort voor jullie bidden. Vader, ik dank u voor Garnik, ik dank u voor Narek, Heer, voor hun leven. Dank u wel, Heer, dat zij u ook willen volgen. En ik zegen jullie met kracht, met inzicht en bovenal met besef van de waarheid. De waarheid is in Christus, Hij is de waarheid. En ik zegen jullie met een open verstand, een open hart, dat je Hem mag ontvangen in je hart. Dat de waarheid van het evangelie als een zaadje in je hart valt en daar ontkiemt en groeit. Totdat het heel je hart vervult en je helemaal vol mag zijn van de Heilige Geest en van zijn kracht en liefde. In de naam van Jezus. Amen. De kinderen mogen naar hun eigen dienst, inderdaad. En nu geef ik de microfoon aan iemand. Oh ja, Jacob gaat het woord brengen.
Ik wil graag inderdaad de Bijbel met jullie openen en lezen uit 1 Petrus 3, vers 9. Nee, ik heb het verkeerd opgeschreven. Dan gaan we eerst even naar Lucas 16. Dan zal ik die tekst straks noemen. Want dat is het gedeelte waar ik bij uitgebreider bij stil wil staan. Lucas 16. In Lucas 16 en dan vanaf vers 19. Misschien mag ik nu ook nog even van de gelegenheid gebruik maken om jullie heel hartelijk te danken voor zoveel blijken van liefde, waardering. We hadden dus vrijdagavond hier even een kleine, alleen intern even in onze kerk, een bijeenkomst, feestelijk met gebak. Namelijk dat we, Marja en ik, hier 25 jaar, vanaf deze week 25 jaar, fulltime hebben mogen werken, mogen dienen in deze kerk. En er zijn wel eens mensen die zeggen, oh, je ziet er nog wel jong uit. Oh, dat ben ik blij om te horen natuurlijk. Maar zeg, ik was het geheim. Dat komt omdat ik een jonge vrouw heb. Zie je wel? Wordt gelijk bevestigd. Ja, als ik. Maar we kwamen dus thuis en er was een mooi boek gemaakt met heel veel van jullie persoonlijke gedichtjes, bijdragen, zinnetjes geschreven. Dat heeft me en Marja en mij heel diep geraakt. Dat doet je zo goed. En dan denk je, oh ja, 10 jaar geleden, 15 jaar terug, 17 jaar terug, 12 jaar terug, is ook zo. Die jaren gaan zo snel, maar dan sta je even stil bij. Ja, al die dingen die zo gebeurd zijn. En wij zouden zeggen, op naar de volgende 25 jaar. Er waren ook mensen die soms aan Marja vroegen, ook wel eens aan mij van, jullie gaan toch niet weg? Nee, we gaan niet weg. Ook al stuur je me weg, dan ga ik nog niet weg. De dingen veranderen natuurlijk wel een beetje. Hè? Dat is ook goed. Dat zijn ook Bijbelse principes, om de jongere generatie alle ruimte te geven, op te leiden, zoals Paulus, Timotheus trainde, Titus trainde in de bediening. En ik ben ontzettend dankbaar voor het leiderschapsbedieningenteam wat we hebben in onze kerk. De leiders die God ons gegeven heeft, die God jullie gegeven heeft. Dat is echt een zegen. Maar het is ook een zegen om te mogen herderen. Kijk, ik heb vroeger geleerd op de Bijbelschool, wolven kun je niet herderen. We hebben geen wolven in de gemeente. Bokken kun je ook niet herderen. Dit is ook zo'n schaapje. Maar gewoon schapen die gezond zijn, die lammeren produceren, die kun je herderen. En het is een zegen om te mogen herderen in deze gemeente. Lucas 16. Ik heb, toen ik me aan het voorbereiden was voor dit woord, kreeg ik dus één tekst uit Petrus. Ik zal hem straks ook lezen. Maar ik kreeg hem gewoon in gedachten. Toen heb ik hem later ook opgezocht. Daar zegt de Bijbel dat omdat God niet wil, ik zal het uit mijn hoofd zeggen, zo staat het ook letterlijk in de Bijbel, omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot redding komen. Alle mensen tot erkentenis van de waarheid komen. Dat allen tot bekering komen. Omdat God niet wil dat sommigen verloren gaan. Waarom draait deze planeet nog om haar as? Waarom? Omdat God langmoedig is. Dat staat hier ook. Hij is langmoedig jegens u, omdat God niet wil dat sommigen verloren gaan. Je kunt dus verloren gaan. Kijk, wij hebben zo'n zachte, ja, een beetje uit balans evangelie gecreëerd. Dat God is goed. God is ook inderdaad goed. God is echt goed. En zijn goedheid blijkt uit de schepping. Uit het feit dat hij Jezus gaf om te sterven voor jou en mij. God is goed. Maar is er ook een hel? Nou, ik hoorde laatst een predikant die zei, nou, ik kan niet geloven dat er een hel is. Dat wil ik niet prediken uit de Bijbel. Nee, hij zegt het goed, want dan moet je echt dingen uit de Bijbel scheuren. En dan kom je dus uit balans. Dan heb je alleen maar, God is altijd goed. En er is een hel, maar die is leeg. Die hel is bedoeld voor de duivel. Niet voor mensen. Is bedoeld voor de duivel. Maar sommige mensen kiezen voor de duivel. En dan ga je hem achterna. De Bijbel zegt, kies dan heden wie je dienen zult. Wij moeten kiezen. Wij moeten een keuze maken. God heeft al een keuze gemaakt. Hij heeft al zijn zoon gezonden. Dat heeft hij al gedaan. Hij heeft al voor jou gekozen. Sommigen zeggen, ja, misschien ben ik niet uitverkoren. Iedereen die kiest voor Jezus is in hem uitverkoren. Daarom kan ook iedereen uitverkoren worden. Als je kiest voor Jezus. Jezus heeft al gekozen. Hier ben ik om uw wil te doen. De Vader heeft de Zoon gegeven. En God wil niet dat sommigen verloren gaan. Het zou vreselijk zijn als hier vanmorgen mensen zijn die wel gewoon, ja, leven en van het leven genieten en naar de kerk gaan, maar toch ga je verloren. Wanneer ga je verloren? Dat is heel eenvoudig. De Bijbel zegt, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dus mijn vraag is gewoon, heb je Jezus in je leven? En wat gebeurt er nou na je sterven? Er zijn ook van die ideeën over en filosofieën en ervaringen van mensen. Maar Jezus zelf, die er al was voor zijn geboorte, de eeuwige Zoon van God, Jezus zelf, vertelt hier in Lucas 16 wat er gebeurt na het sterven. Het is niet een gelijkenis van er was eens een, enzovoort. Nee, dit gaat over mensen met naam en toenaam. En God wil niet dat sommigen verloren gaan. Ik lees hier, misschien kunnen we het even samen lezen, Lucas 16 vanaf vers 19. Er was een rijk man die gekleed ging in purper, fijn linnen, elke dag schitterend feest hield. Dat is ook wat zeg, elke dag schitterende feesten. Nou, daar word je ook bek af van volgens mij. Maar zijn mensen die ook van feesten naar feesten moeten gaan om maar te overleven. Maar hier was ook een bedelaar, Lazarus genaamd. Dat hieruit blijkt dat het niet een gelijkenis is, maar een... Het is een man uit de geschiedenis. Deze arme Lazarus zat echt aan de deur van deze rijke man met zijn parties. Om maar te kijken van, is er nog iets voor mij? Hij had zweren, staat hier. Hij was neergelegd bij zijn voorportaal. Waar was hij neergelegd? Hij verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel. Zo overleefde deze man, deze Lazarus. Zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. Afschuwelijk. Wat een situatie van deze man. Het geschiedde, het is geschiedenis, zeg ik altijd. Het geschiedde dat de arme stierf. Kijk, we moeten allemaal door het gaatje. Sommigen zeggen, oh, de dood. Oh. We gaan allemaal een keer dood. Jij ook, ik ook. Ja, maar daar wil je niet over praten. Nou ja, dat is heel raar. Ik zou zeggen, bereid je er goed op voor. Het gaat komen. Als je nou weet dat iets gaat komen, dan bereid je je toch voor, of niet? Nou, je gaat een keer dit lichaam verlaten. Er is een leven na dit leven. Hoe bereid je je erop voor? Wat gaat er gebeuren? Nou, dat vertelt Jezus hier over deze hele rijke man die alleen maar aan zichzelf dacht en zijn eigen feestjes. En deze Lazarus die daar voor de deur lag met zweren. Dan staat er, de arme stierf. Deze Lazarus stierf. Hij werd door de engelen gedragen in Abrahams schoot. Er is namelijk een dodenrijk. Zo wordt het hier ook genoemd. Dodenrijk. Niet hel. Hel is iets anders. Die is nog leeg. De hel is bestemd voor Satan. Maar alle mensen sterven en komen dan in dat dodenrijk. Staat hier. Toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep van verre, dat is het merkwaardig, Abraham, is die ook in het dodenrijk? Die vader van geloof, die gerechtvaardigd werd door zijn geloof, die is toch in het dodenrijk. Lezen we hier. Ja? Dus beide mensen stierven. De arme stierf, werd door de engelen gedragen. En ook de rijke man, staat er in vers 23, die stierf. Ook de rijke man stierf en hij werd begraven. Toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij... Kijk, omdat hier pijnigingen zijn, denken mensen wel eens dat dit de hel is. Maar dit is niet de hel, dit is het dodenrijk waar twee afdelingen blijkbaar... Een afdeling, ja, dat is een beetje een raar woord om te spreken van afdeling, maar er is een onoverbrugbare kloof, zullen we straks lezen. Dus er was het dodenrijk, dat is één grote gevangenis waar alle mensen naartoe gingen na een lang of kort of korter of langer leven. Uiteindelijk is er voor ieder mens het dodenrijk, allemaal. Allemaal gingen we daar naartoe, gingen ze daar naartoe, iedereen. Rechtvaardige mensen, onrechtvaardige mensen, maar er was een gedeelte voor rechtvaardige mensen en een gedeelte voor onrechtvaardige mensen die niet met God hadden geleefd. En daar komt deze rijke man terecht. En dan roept hij, er is dus blijkbaar wel contact mogelijk, dat staat hier. Toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Hé, die man die altijd bij mijn voordeur lag. En Abraham. En hij riep en zei: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dopen en mijn tong verkoelen. Want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zei: Kind, herinner je hoe je het goede tijdens je leven hebt ontvangen? En Lazarus het kwade. Nu wordt hij hier vertroost en jij lijdt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof. Moet je nagaan. Opdat zij die van hier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar niet aan onze kant kunnen komen. Dus wel interactie, en merkwaardig, in dat dodenrijk. Wel interactie, ik heb eerst nog gedacht, ik heb een heel mooi plaatje wel, maar dan wordt het zo'n bijbelstudie. Gebruik ik vaak om duidelijk te maken dat het dodenrijk het eindstation was, de eindgevangenis gewoon voor het hele menselijke ras. Omdat de Bijbel zegt het loon, het gevolg van de zonde is het dodenrijk. Dood en dodenrijk. Het gevolg van de zonde. En alle mensen hebben gezondigd, dus alle mensen komen ook daar terecht. In dat dodenrijk. Je kunt een tijdje heel prettig leven, maar je gaat dood. En wat gebeurt er met je? Waar ben jij na jouw sterven? Dat is toch wel belangrijk om daar eens over na te denken. En dan hebben we dus gelezen dat in Petrus dat God zegt, God wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen, want God is goed. God wil dat alle mensen behouden worden. Daaruit blijkt ook zijn goedheid. En dan roept deze man, breng wat water, help mij. Hij roept om hulp. Weet je, er zijn mensen vandaag die hun ogen sluiten, die sterven en hun ogen open doen en in het dodenrijk zien wat er gebeurt. En dan zeggen ze, en wat gebeurt er verder dan met deze man? Dan staat er, hij had het goede genoten tijdens zijn leven. En dan is er dus een kloof, zegt Abraham hier in vers 26. Er is contact mogelijk. Maar we kunnen niet bij jullie komen. Wij niet bij jullie en jullie niet bij ons. Voor alle duidelijkheid. Het is heel duidelijk dat hier een kloof is. Doch hij zei, dan vraag ik u vader, dus hij is in contact, hij spreekt met Abraham. Dan vraag ik u dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb 5 broers. Ik heb 5 broers, laat hij hen dan ernstig waarschuwen dat ook zij niet in deze plaats van pijniging komen. Er zijn mensen in het dodenrijk die schreeuwen dat hun familieleden behouden worden. Dat is niet te geloven. Wat Jezus ons hier vertelt over een feitelijke situatie. Mensen in het dodenrijk schreeuwen. Laten mijn broers, laten mijn zussen, laat mijn familie gewaarschuwd worden. Dat ze niet hier komen. En dan zegt, ik lees gewoon even verder. Dan zegt Abraham. Maar Abraham zei, ze hebben Mozes en de profeten. Want die waarschuwing, hij heeft een voorstel. Dan staat er, ze hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten ze luisteren. Abraham zegt, de Bijbel is er, het woord van God is er. Ze hebben Mozes, ze hebben de profeten, ze weten wat God wil. Wij weten dat nu ook, wij hebben de Bijbel. En als we daar niet in geloven, gaan we verloren. Dus Abraham zegt, ze hebben Mozes en de profeten, zegt hij tegen deze man. Daarin moeten ze geloven. En wat zegt deze man? Nee, vader Abraham. Er zijn mensen in het dodenrijk en die spreken dan nog tegen. Dat is niet te geloven. Dat moet een Nederlander zijn geweest. Ben je dood, ben je in het dodenrijk en dan weet je het nog beter. Dat zijn van die mensen die weten het beter dan God. Maar waar is je eeuwige bestemming? Waar is je eeuwige bestemming? Nou, hij spreekt tegen, hij zegt, nee, indien iemand van de doden zich tot... Hij had een plannetje, hij dacht, als Lazarus nou uit de doden opstaat en mijn broers waarschuwt, nou, dan zullen ze geloven. Dan komen ze wel tot bekering. Weet je, als er iemand in mijn familie weer uit de doden opstaat, nou, dan komt de hele familie tot geloof. Ja, dat is een leuk plan, maar dat is niet zo. Dat zou wel spectaculair zijn, maar dan komt er een of andere draai. Dan is die schijndood geweest, of dan is er iets anders gebeurd. Of dan is het niet je schoonzoon, maar je kloonzoon, weet ik veel. Wat dat voor verhaal er dan... weet je wel, zo zitten mensen in elkaar. Ja. Nee, vader Abraham, indien iemand uit de doden tot hen komt, dan zullen ze zich bekeren. Nee. Doch hij zei tot hem, indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze zich ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. Wij hebben de Bijbel vandaag. Wij geloven de Bijbel. Wij zeggen tegen de mensen, de Bijbel zegt, het woord van God zegt. Er zijn zelfs christenen die de Bijbel loslaten. Nou, dan ga je helemaal op je eigen filosofieën en ervaringen. Nou, dan loop je op glad ijs, zeg. Dan glij je ook echt uit. Wij hebben de Bijbel, is het woord van God, het eeuwige woord van God. Het heelal wordt geschud, deze planeet wordt geschud, maar het woord van God houdt eeuwig stand. Daarom moeten we de Bijbel lezen, daarom zijn we bijbelgetrouwe christenen, bijbelgetrouwe mensen. Jezus zei tegen de duivel, er staat geschreven. Hij had ook kunnen zeggen, weet je wel met wie je spreekt? Ga achter mij, Satan. Of buig voor mij. Of... Dat gaat hij straks doen, even blazen. Maar dat deed Jezus niet. Jezus zei gewoon, er staat geschreven. Dus als christen moeten wij weten wat er geschreven staat. Daarom is het ook zo belangrijk dat we dit gewoon eens weer uitgebreid lezen. Voordat we straks het avondmaal vieren. Dat we weten wat Jezus zegt, wat de Bijbel leert. Er is zoveel onkunde, zoveel flauwekul ook over de hemel en over God is goed en iedereen wordt gered en al verzoening. En ja, misschien heb je het even moeilijk, maar uiteindelijk, dat zei deze predikant ook, van, nou ja, God is zo goed, die kan niet aanzien dat de mensen verloren gaan. Nee, die kan het ook niet aanzien. Hij wil het ook niet. Hij wil niet dat sommigen verloren gaan. Daarom is het zo erg dat als mensen vasthouden aan duisternis, of als mensen gewoon zeggen, hey joh, kom in een feestje. Laten we eten en drinken vanmorgen. Zo'n levensfilosofie. En dan staat hier dus heel duidelijk dat God langmoedig is. God is langmoedig omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan. In 1 Timotheüs 2 vers 1 tot 6 lezen we dat ook. Dat we moeten bidden voor mensen die in de overheid zijn. Zullen we dat ook even lezen? Daar hebben we toch nog wel even tijd voor. 1 Timotheüs wil ik wel even ook erbij lezen. 1 Timotheus 2 vanaf vers 1. Er staat dus in 1 Timotheus, de eerste brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 2, dat we smekingen doen, gebeden doen, dankzeggingen doen voor alle mensen, voor koningen, voor hoge plaatsen, opdat we een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dus wij bidden voor de Nederlandse overheid, we bidden voor de regeringen. We bidden voor het Midden-Oosten, we bidden voor vrede, we bidden voor koningen, voor wordt opgeroepen te bidden, zodat er een atmosfeer is waarin we leven. Sommigen die stoppen hier en zeggen, oh, zodat we zelf een mooi, stil, rustig leventje hebben. Nee, hier staat, zodat er een atmosfeer ontstaat. Vers 3, je moet even doorlezen. Dit is namelijk goed en aangenaam voor God. God geniet hiervan als wij bidden voor Nederland, bidden voor Europa, bidden voor het Midden-Oosten enzovoort. Dit is aangenaam voor God, onze heiland. Het is een geweldige God, onze heiland hier wordt genoemd. Die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Dat wil God, dat alle mensen behouden worden. Dus waarom moeten we bidden voor situaties in het Midden-Oosten? Zodat er een atmosfeer ontstaat dat mensen Jezus zullen aanroepen. Want Jezus komt terug. Hij komt terug. Nou, en dan die tekst uit Petrus wil ik dan nu even lezen. Dat is dus 2 Petrus. Ik zei het even verkeerd. 2 Petrus 3, vers 9. Daar staat dat God is wel langmoedig. Waarom duurt dit zo lang? Nou, omdat hij wil dat iedereen behouden wordt. Hij is langmoedig. Hij talmt niet met de belofte, staat daar. Al zijn er die aan talmen denken. Maar hij is langmoedig jegens u. Daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan. Doch dat allen tot bekering komen. God wil niet dat sommigen verloren gaan. Maar dat alle mensen behouden worden. Dan ga ik even weer naar het dodenrijk. Weet je, daar waren dus, dat was miljoenen mensen. Ieder mens die ooit geleefd heeft. Goed of slecht of minder goed of minder slecht. Iedereen. In die 2 afdelingen. Voor mensen die met God hadden geleefd en mensen die niet met God hebben geleefd. En wat was nou het geheim van God? Het geheime plan van God was om zelf in de gedaante van een mens naar deze wereld te komen. Om ons te redden kon God alleen maar ons redden door zelf mens te worden. En zo is Jezus geboren. Onmiddellijk dacht de duivel, die moet dood. Dus het was gelijk de kindermoord. Maar God beschermde hem. Toen groeide Jezus op. En toen waren er verschillende aanslagen op zijn leven. Sommigen die zeggen, ja, wie heeft Jezus, wie heeft de Christusmoord? Maar Christus vertelde later dat hij was gekomen met het doel om te sterven. Dat was juist het doel. Dus je kunt Italiaanse soldaten een schuld geven. Je kunt Joden de schuld geven. Je kunt... Maar weet je, als je dat zegt, dan heb je het niet begrepen. Want je bent zelf schuldig. Jij en ik, wij zijn schuldig aan de dood van Christus. Omdat hij ervoor koos om te sterven. Maar wat gebeurde er namelijk? De Bijbel zegt dat toen Jezus stierf, hij was mens en God. Volmaakt mens en volmaakt God tegelijkertijd. En toen Jezus stierf, daalde hij af. De Bijbel zegt, hij daalde af in dat dodenrijk. En ik zeg altijd, de dood schrok zich dood. Want hier kwam een volmaakt mens. Hier kwam Jezus zelf. En daarom toen Jezus opstond uit de dood, zegt hij, ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Hij heeft de sleutels. En wij die in hem geloven, zullen de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Als wij nu in Jezus geloven, dan gebeurt er wat Jezus tegen die man zei, die moordenaar die naast hem gekruisigd werd, die in hem geloofde. Dan zei Jezus, heden zul je met mij in het paradijs zijn. Heden zul je met mij in het paradijs. Dus nu is er niet meer het dodenrijk. Dus dat ene gedeelte van het dodenrijk is leeg. Jezus nam hen mee, want ze zaten in die gevangenis. Uiteindelijk zat de hele mensheid daar in die gevangenis. Maar de Bijbel zegt, als krijgsgevangenen opgevaren naar de hoogte, voerde hij hen met zich mee. Dus Abraham en deze Lazarus en alle mensen die God gediend hebben en God gediend hadden. Jezus nam hen mee naar het paradijs. Dat is de grootste verhuizing geweest die er ooit heeft plaatsgevonden in de mensheid. Halleluja. Opgevaren naar de hoogte. Jezus nam hen mee naar het paradijs. En daarom wij nu, als je christen bent en je sterft vandaag. Als ik vandaag zou sterven, ja, ik ga wel uit mijn lichaam. Maar ikzelf, mijn geest, mijn ziel, mijn hele wezen gaat naar het paradijs. Het is beter, zegt Paulus. Ik verlang ernaar om mijn intrek bij de Heer te nemen. Want er wordt een woning klaargemaakt. Sommige mensen geloven in zielenslaap. Ik zeg altijd welterusten. See you later, alligator. Nee, er is geen zielenslaap. Je gaat rechtstreeks naar de Heer. Als Stefanus. Stefanus die getuigt en die wordt gestenigd. En terwijl hij gestenigd wordt, ziet hij Jezus. Ziet hij het paradijs. Halleluja. Er is nu een paradijs. Er is niet meer het dodenrijk. En daarom, God wil niet dat mensen verloren gaan. God wil dat mensen behouden worden. Dus, als jij vandaag sterft, of als ik vandaag sterf, en je ogen sluit je hier op aarde, waar doe je ze open? Zie je dan Jezus, of zie je dan het dodenrijk? En de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren. En die moet voor de rechterstoel van God verschijnen, zegt de Bijbel, om verantwoording af te leggen over je leven. Of je naam ook geschreven is in het boek des levens. God wil niet dat ook maar iemand verloren gaat. Daarom hebben we nog deze dag. Daarom draait de aarde nog. Daarom schijnt de zon nog. Maar er komt een moment dat Jezus terugkomt en dat het voorbij is. En dan heeft ieder mens, alle volken, hebben een kans gehad. Dat is ook wat wij moeten doen. Het evangelie prediken. We moeten niet een beetje... Zijn er van die christenen die van feestje naar feestje gaan en die zeggen, ja, ik ben wel gered, ik kom wel in de hemel. En mijn buurman, ja, hij zoekt het maar uit. Nou, dan heb je het niet begrepen. De Bijbel zegt zelfs dat wij, zijn bloed zal van onze hand geëist worden. Oh, is dat ook een Bijbeltekst? Ja, wij kennen de Bijbel dan niet meer, hè? Wij zijn verantwoordelijk om onze buren, onze familieleden. Ja? Als je in het dodenrijk bent, dan moet je schreeuwen of je familie gewaarschuwd kan worden. Ik zou zeggen, waarschuwen ze vandaag, terwijl je nog leeft en hier op aarde bent. En bid voor ze. Amen. Dit is van wezenlijk belang. Dit is het belangrijkste van het evangelie. Dit is het hart van het evangelie. Het gaat niet om een kerk, het gaat niet om rijkdom. Waar gaat het nou om? Waar is je eeuwige bestemming? Daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan. Maar dat allen behouden worden. En laten we zo het vieren dat Jezus heeft gezegd, ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Als wij straks de beker rond laten gaan en de beker drinken en het brood breken, dan herinneren we ons eraan, beseffen we dat Jezus zijn lichaam heeft gegeven. Dat zijn bloed vloeide aan het kruis voor onze zonden. Wijs niet naar een ander. Wijs naar jezelf. Heer, u bent in mijn plaats. Hij droeg mijn kruis. Ik had het verdiend om daar te sterven. Maar Christus stierf in jouw plaats en in mijn plaats. En dat is het evangelie. Daar gaat het om. Dus ik wil je vragen om een besluit te nemen. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dus als we het avondmaal vieren, dat is ook niet voor leden van een kerk. Dat is voor mensen die de Zoon hebben. Als je zegt, ik kies voor Jezus. Dan zou ik zeggen, neem ook deel aan het avondmaal. Want het is voor jou. Laat het niet aan je voorbij gaan. Of neem een besluit vandaag. En zeg, ik wil een christen zijn. Ik wil behouden zijn. Ik wil niet verloren gaan. Wie wil er nou verloren gaan? Ja, ik kan me niet voorstellen. Wie wil er nou verloren gaan? Dus kies voor Jezus. Laten we samen bidden. Heer, het is zo reëel, Heer, wat u ons hier onderwijst. Heer, dat we allemaal sterven. En dat er een leven is na dit leven. En Heer, we willen kiezen voor Jezus. We willen kiezen voor het leven. Heer, want als we voor u kiezen, dan zullen we de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. We komen nooit meer in dat dodenrijk. We komen rechtstreeks in het paradijs bij Jezus. Bij God de Vader. En Heer, ik dank u wel voor het kruis. Ik dank u wel, Heer. U wilt niet dat sommigen verloren gaan. En ik wil gewoon heel eenvoudig, terwijl we samen bidden, onze ogen gesloten zijn. Als jij hier bent en je zegt, ik wil niet verloren gaan. Ik wil behouden zijn. Steek dan een moment je hand op. Zeg, ik wil niet verloren gaan. God wil het ook niet. Dat is goed. Ik zie een aantal handen. Ja, steek je hand op voor God. Ik wil niet verloren gaan. Ik wil behouden zijn. Ik wil voor eeuwig behouden zijn. Steek je hand op naar God. Niemand hoeft dat verder te zien. Alleen God. God ziet, je kiest voor hem. Je kiest voor Jezus die zegt, ik heb de sleutel van de dood en het dodenrijk. Zie, ik ben dood geweest, maar ik ben levend tot in alle eeuwigheden. Hij is levend. Hij is de levende Heer. Dus kies voor het leven. Halleluja. Je mag je hand weer naar beneden doen. Er zijn verschillende mensen die zeggen, ja, ik kies voor het leven. Ik kies voor Jezus. Ik wil niet verloren gaan. Ik wil niet verloren gaan. God heeft al voor jou gekozen. Je kunt uitverkoren worden. Maar je wordt uitverkoren als jij voor Jezus kiest. Dan hoor je bij die groep die God heeft uitgekozen om in hem behouden te worden. Dank u, Heer. U bent hier. Halleluja. Amen. Amen. Laten we zo samen ook het avondmaal vieren. Ik wil vragen...